aan te versnellen.
Oh, ja, dank je. Goedemorgen. Wat goed om te weten dat je geliefd bent. Dat God van je houdt, Jezus van je houdt. En er staat dat hij zelfs onze haren heeft geteld. Nou, dan moet je wel heel veel aandacht voor iemand hebben, hè. Ik hou van Martin, maar ik heb nog nooit zijn haren geteld. En zelfs als je kaal bent, kent God je toch hartstikke goed. Van binnen en van buiten. Weet hij wat je nodig hebt. En vandaag wil ik vooral stilstaan bij een tekst uit Hebreeën. Hebreeën 4 vers 12. Want hoe meer we in zijn woord gaan lezen, en sommigen houden daar zelf ook studies bij, en hoe meer je daarin gaat ontdekken, en hoe meer je gaat onderscheiden wat zijn stem is, en wat zijn gedachten zijn, en wat soms gewoon mijn eigen gedachten zijn. En dat is soms nog heel moeilijk en lastig te onderscheiden, want heel vaak is het bijvoorbeeld bij mij van wat ik heel graag zou willen, of wat ik denk dat goed voor mij is, of voor een ander goed is. Maar dat dan niet altijd strookt met wat hij denkt. Maar hoe meer we in zijn woord bezig zijn, hoe meer die ook dat onderscheid gaat geven. Ik wil graag de eerste powerpoints. Hebreeën 4 vers 12. Ik lees hem even uit de NBG, hier staat hij ook op. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. Even tot hier. Zo scherp dat het dus geest en ziel, dus je emoties en je verstand uit elkaar houdt. Maar ook, even heel kort door de bocht gezegd. Maar ook gewrichten en merg of been en merg. Bot en merg is een andere vertaling. En als je naar een bot kijkt, dan zit dat merg zit daar binnenin, in dat bot. En dat hoort eigenlijk zo bij elkaar, dat het als het ware één. En waarom zou God dat zo in zijn woord hebben gezet? Hij had ook spieren en pezen kunnen noemen, of huid en weefsel. Maar waarom nou per se merg? Waarom nou per se dat binnenste van je bot? Daar wil ik het over hebben. Want wat wordt er in merg gemaakt in dat binnenste? Wie weet het? Bloedcellen. Ja, inderdaad. En je DNA wordt er gevormd. De beenmerg, dat is dus waar je nieuwe cellen gemaakt worden. Dus ook je nieuwe bloedcellen. Rode, jonge, verse bloedcellen worden daar gemaakt. En denk maar aan stamcelonderzoek. Stamcellen. Die eerste cellen van je lichaam, die worden daar gemaakt. Van daaruit wordt je lichaam weer verder opgebouwd. En van daaruit weer nieuw, vers, gezond bloed. Als je gezond bent. Ik heb ooit een beenmergpunctie moeten ondergaan. En toen gingen ze dus ook kijken, want mijn bloed was toen heel ziek en heel slecht. En klopte niks meer van. En ik zou een bloedtransfusie moeten hebben. Alleen mijn lichaam was op dat moment te zwak. Dus dat moesten ze uitstellen. En gelukkig hadden we een biddende gemeente. Ik kon zelf niet veel meer bidden, moet ik zeggen. Maar die transfusie is nooit meer doorgegaan, want het is niet meer nodig geweest. Mijn bloed ging zich weer gezond gedragen. En die nieuwe rode bloedcellen uit het beenmerg waren weer gezond. Het was een wonder. Ik moest 4 keer terugkomen in het Radboud, want ze geloofden er niks van. Maar daar, dus in die kern, daar werd ik weer gezond. En in die kern, daar heeft God het over in deze tekst. Dus het is niet alleen geestelijk, maar het is ook lichamelijk goed voor je, dit woord. En wat vind ik zo mooi, want juist die basis, wat dus je lichaam vormt, die nieuwe cellen, daar gaat God aan het werk. Hij scheidt uiteen wat waar is en wat niet waar is. Wat Gods woord is, Gods waarheid over jouw leven en wat niet Gods waarheid is. Dus een leugen. En juist op die plek waar jij nieuw leven ontvangt, waar jij dat nieuwe bloed weer laat maken, of laat maken, waar het gemaakt wordt. Nou, bloed is altijd heel belangrijk geweest in de Bijbel, in het Oude Testament al. De volgende mag alvast. Ja. Ik wil even lezen Hebreeën 9, dus een paar bladzijden verder, één bladzijde verder bij mij. Hebreeën 9 vers 18 tot 22, dan gaat het over het Oude Testament. Je kunt heel veel teksten over bloed vinden. En ik lees hem nog steeds uit de NBG. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlakenwol en hyssop en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloed geschiet er geen vergeving. Dit was het Oude Testament. Daar was het bloed van bokken, schapen, stieren en offers nodig. Maar dit bloed was nooit volledig om ons te reinigen. Ieder jaar, bij elk feest, moest het weer opnieuw gebeuren. En dan mocht de priester alleen doen en de hoge priester. En zelfs de spullen in de tabernakel zitten dus onder het bloed. Was besprenkeld met bloed. Zonder bloed was er geen vergeving. God moest dat bloed zien, zodat er een offer was betaald voor al onze verkeerde dingen. Al onze dingen die we verkeerd hebben gedaan. Maar zonder bloed was er geen vergeving. Gelukkig leven we niet meer in die tijd. We hoeven niet meer te offeren. We hoeven niet meer ieder jaar van alles te doen. Want wie heeft er voor ons geofferd? Jezus. Aan het kruis. En daar wil ik ook lezen. Dat staat namelijk in het stukje daarboven. Hebreeën 9 vers 11 tot 15. Maar Christus, opgetreden als hoge priester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. En voor wie was die verlossing? Voor ons. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Even tot hier. Jezus bloed was voor eens en voor altijd voldoende. Het was volledig. De prijs was betaald. En dankzij dat bloed mogen wij ingaan bij de koning. Waar we net over zongen. De grote koning. Mogen wij zomaar binnenwandelen. Door wat hij daar betaald heeft. Jezus bloed sprak van vergeving. En van redding. In het Oude Testament was het al. Zonder bloed was er geen vergeving. In het Nieuwe Testament, door Jezus bloed, zijn wij vergeven. Bloed is dus heel belangrijk. En Jezus bloed sprak, als het ware, vergeving uit voor ons. En wanneer is er voor het eerst bloed gevloeid in de Bijbel? Heel goed. Genesis 4. Genesis 4 mag je even opslaan. Dat is bij Abraham. Oh ja, ja, ja. Maar ik bedoel het bloed wat gevloeid is op aarde ook echt. Ja, dus door mensen. Maar Genesis 4, die mag je pakken. En hier hebben we het ook over dat bloed een stem kan hebben. 4 vers 9. Even heel in het kort, Abel werd schaapherder en Kain werd landbouwer en Kain bracht van zijn vruchten als offer aan de Heer en God nam het niet aan, hij kende zijn hart. En Abel, zijn eerstgeboren schaapje, zijn eersteling, slachtte die voor de Heer en dat offer werd wel aangenomen, want God kende zijn hart. En Kain werd daar heel erg boos om. Nou, en dan vanaf vers 9. Nee, 8. Sorry. Maar Kain zeide tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. Toen ze nu in het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeide de Heere tot Kain, waar is uw broeder, Abel? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. En dan daarna komt de straf. Want daar stond straf op natuurlijk. Er was nog geen vergeving. En het bloed van zijn broeder riep tot God. Dat bloed riep wraak en het bloed riep oordeel en straf uit. En dat zie je in het stukje daarna. Gelukkig komt het ook weer goed met zijn familie, uiteindelijk. Maar dit bloed sprak van oordeel en veroordeling. Jezus' bloed sprak van vergeving voor ons. En redding. En zegen. En vrede. En vrijheid. Is dat niet mooi? Waar dat bloed van Jezus over sprak. Het woord blessing in het Engels, zegen, heeft ook te maken met bloed. Het komt namelijk van het Oud-Engels blotzien. Ik zal het vast verkeerd zeggen, blotzien. En dat betekende, je was, ik zal het even in het Engels noemen, hallowed with blood and marked by blood. Oftewel, je was geheiligd in het bloed en gemarkeerd met bloed. En dat noemden ze als een goed blotzien. Dus je bent geheiligd in het bloed, je bent gezegend of gemarkeerd met bloed. En dat werd later blessing. Het werd een blessing. Mooi, als wij zeggen zegen, dan zijn we dus gemarkeerd met bloed. Dat klopt, door Jezus bloed, door wat hij heeft gedaan. En we zijn gezegend door het bloed, gereinigd door het bloed. Zowel van binnenuit als van buitenaf. Blessing. En ook als we bidden, bidden we wel eens. We zijn bedekt in zijn bloed. En die bedekking heeft dan te maken met bescherming. Dus dat zijn bloed ook beschermt. Er is ontzettend veel bescherming voor ons. Zoveel dat we er zelf niet bij stilstaan. Alleen al dat je hier naartoe bent gekomen vanmorgen, staat vol van Gods bescherming en genade. Dat we wakker zijn geworden. Dat de auto het deed. Dat we veilig aangekomen zijn. En heel vaak zien we het niet eens. En daar wil ik ook over lezen. Nee, daar wil ik helemaal nog niet over lezen. Daar gaan we zo over lezen. Als je in Job kijkt bijvoorbeeld. In Job 1 vers 10, daar is de duivel aan het woord. En daar zegt hij van, ja, God, maar u heeft ook een bescherming, een beschutting om hem heen gezet. Daarom eert hij u. Nou, en dan zegt God, als ik de bescherming weghaal, wat dan? Zou hij mij nog steeds lief hebben? En dan het verhaal van Job. Maar daar werd al genoemd, er stond een bescherming om Job heen. Zelfs voordat Jezus was gestorven. Wij zijn ook beschermd. Wij hebben ook een bescherming door dat bloed. Sowieso, als we voor Gods troon staan, dan kent God ons door Jezus' bloed. Zijn we sowieso aangenomen en geaccepteerd. Maar ook hier, gewoon in het dagelijks leven. En soms herkennen wij die bescherming niet eens. Hè? Soms zit de bescherming in dingen waarvan wij denken van, oh, een baan die niet doorgaat, waar je zo op gehoopt had. En dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Hè? Ik heb er zo hard voor gewerkt. Die baan was voor mij bedoeld. En dan lag achteraf, soms zie je het niet, soms wel. En dan is het bescherming geweest, dat jij daar niet op die plek stond. Het kan ook zijn door situaties, door omstandigheden die je niet begrijpt. En dan is het bescherming geweest. Ik wil een stukje voorlezen uit Corrie ten Boom. Het vertrouwen op God komt op een bijzondere manier naar voren in wat Corrie vertelt over de eerste nacht in de barakken van Ravensbrück. Ravensbrück was concentratiekamp. Met vele vrouwen liggen ze opeengepakt op houten stapelbedden van 3 verdiepingen hoog. Het is er verstikkend heet en het krioelt er van de vlooien. Corrie vraagt zich hoe ze hier ooit kan overleven. En dan herinnert haar zus Betsy zich de tekst die ze eerder die dag heeft gelezen. Dankt God in alles. Dat is het, Corrie. Dat is zijn antwoord. Dankt God. We moeten God danken voor elk nieuw ding in deze barak. En ze begon. Dank u dat we hier samen mogen zijn. Dank u dat we die Bijbel mochten hebben. Corrie zegt daarna. Dank u, Heer, dat we hier samen mogen zijn. Dank u voor de Bijbel. Betsy bad verder. Dank u voor de overvolle bezetting. Omdat we met zoveel zijn, kunnen ook velen het evangelie horen. Na enig aarzelen, zegt Corianna, dank u Heer voor deze opeengepakte, samengeperste mensenmassa. Betsy vervolgde, dank u voor de vlooien. De vlooien, dit was voor Corrie echt te veel. Je kunt toch niet danken voor de vlooien? Maar Corrie, zegt Betsy, er staat toch dank God in alles? Nee, danken voor de vlooien, dat ging Corrie niet doen. Dat kon niet. Later bleek dat juist vanwege deze vlooien, dat het was dat de bewakers niet in deze slaapbarak durfden te komen. Daar konden ze elke dag ongestoord hun Bijbelstudie houden. De vlooien hadden hun dus wel degelijk beschermd. De volgende mag. En je mag vast opzoeken Romeinen 8, vers 31. Ik heb een plaatje laten zien van Gods beschermingen. Bijvoorbeeld Daniël in de leeuwenkuil. Dat vond ik zelf een hele mooie. Maar ook in ons leven, zo vaak onzichtbare beschermingen. En dan denken wij van, nou, waar zit ik nou toch weer in? Maar God kan het meewerken ten goede. Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Even tot hier. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Heel veel, iedereen denk ik, kent deze tekst wel. Maar in het Grieks staat er niet alleen wie, maar ook wat. Wat zal tegen ons zijn? Want bij wie denken we heel vaak, dan hebben we te strijden tegen mensen of boze machten, demonen. Van wie zal tegen ons zijn? Maar als we het hebben over wat zal tegen ons zijn, dan hebben we het dus ook over omstandigheden. En dan hebben we het dus ook over gewoon situaties waar je in verzeld kan raken. En alle situaties en alle omstandigheden, hoe erg ze ook zijn. Denk aan het kamp. Ik bedoel, hoeveel erger kun je het hebben? Maar alle omstandigheden, ook waar wij soms doorheen moeten, kan God doen medewerken ten goede. We zien het niet altijd gelijk en we ervaren soms God gewoon helemaal niet. En toch is hij er. En toch laat hij dat soort dingen meewerken ten goede. Een negatieve uitslag bij de dokter kan God doen meewerken ten goede. Een examen waar je voor gezakt bent, kan God doen meewerken ten goede. Iets wat je hoort over je kinderen of je kleinkinderen. God kan het doen meewerken ten goede. Dan blijft het erg, hè? Ik zeg niet dat het dan helemaal niet erg is. Er blijven vreselijke dingen. Maar als we het in Gods handen durven leggen, kan God er wel echt iets mee doen. En we zien het zo vaak niet. We zien ook zo vaak zijn bescherming niet. Ik ook niet. En dan denk ik, En God denkt, vertrouw nou maar. Ik heb het al lang geregisseerd. En ik wil lezen uit Genesis 42, daar gaat het eigenlijk ook over, van alles keert zich tegen mij. Genesis 42, dat is makkelijk zoek, hè? Dat is het eerste Bijbelboek. En dit is het verhaal van Jozef. Jozef is uiteindelijk na een lange weg onderkoning geworden. In Egypte, hij heeft de leiding over de graanschuren en er breekt hongersnood uit in hun gebied en in de omringende landen. De broers van Jozef, die hem dus als tiener verkocht hadden en meegegeven hebben met slaven, die moeten naar Egypte gaan, die moeten daar om graan vragen, want anders sterven ze gewoon van de honger, zo erg is het daar. Maar Jozef geeft daarna niks meer mee, want ze zijn al eerder geweest, totdat ze hun jongste broer Benjamin meenemen. Hij wil zo graag zijn jongste broer zien. Maar nu, vader Jacob, 42. En dan vanaf vers 35. Toen zijn zakken ledigden, daar lag ieders geldbuidel in zijn zak. En toen zijn vader hun geldbuidels zagen, werden zij bevreesd. En hun vader Jacob zeide tot hen: Gij berooft mij van kinderen, Jozef is niet meer, en Simeon is er niet meer, en Benjamin wilt gij meenemen. Dit alles is tegen mij. En een andere vertaling in het Engels, in King James staat: All these things are against me. Alles werkt tegen mij. De Amplified zegt het ook echt. All these things are working against me. Al deze dingen werken tegen mij. Heb je misschien zelf ook wel eens gedacht? Al deze dingen werken tegen mij. Ah, kan er dan nooit iets goeds gaan? Mijn moeder zei vroeger wel eens, ja, alle slechte dingen komen in drie. Toen heb ik gezegd, mam, dat moet je niet meer zeggen. Maar alles valt hem tegen. En je kunt het je zo voorstellen. Hij was al twee kinderen kwijt. Eentje, Jozef, hij dacht dat hij gedood was. De tweede, die zat daar al. En dan moest hij de jongste ook nog. En Jozef en Benjamin, die waren verwekt bij zijn lievelingsvrouw. Ook nog eens. Dus daar hield hij heel veel van. Alles werkt tegen mij. Zo kun je je voelen. En als we dan Romeinen 8 vers 31... Wat zullen we dan van deze dingen zeggen als God voor ons is? Wie of wat zal tegen ons zijn? Maar dan moeten we hem wel vertrouwen. Want we zien het niet altijd. God laat niet altijd een inkijkje zien van kijk, daar kom je uit. Soms zie je het achteraf. Dat is al heel fijn van oh, ben ik blij dat ik niet die baan heb aangenomen of gekregen heb. Maar soms zie je het niet. Dan moet je gewoon maar domweg vertrouwen. En weet je, als Jacob hier zou kunnen kijken wat straks zou gebeuren, hoe blij zou hij wel niet zijn. Hij zou meer vreugde krijgen dan hij ooit in zijn leven had gehad. Maar hij ziet het natuurlijk nog niet. En hij moet gewoon vertrouwen en hij moet straks naar Egypte toe. En dat doet God ook met ons. Wij kunnen ook wel eens denken, ah, en nu? Nou weer het volgende. En God heeft alles in zijn hand, de volgende mag. Ja. Maar het begint ook bij waar ik net helemaal aan het begin begon. Dit woord. Lees het. Duik erin. Ga in gesprek met God. Dan ga je steeds meer vertrouwen krijgen. En steeds meer zijn stem verstaan. Niet altijd. Ik moet ook nog wel eens denken van, oh, zijn dit mijn eigen gedachten? Of zou dit nou echt Gods plan zijn? En meestal weet ik het wel in mijn hart, maar dan probeer ik God een beetje te bewerken dat het toch ook mijn plan wordt. En dat werkt natuurlijk nooit. Maar hij schift uiteen merg en been. Je gedachten en je emoties. En geest en ziel wordt er genoemd. Ik zal het even zo noemen. Dus hier begint het bij. Gods perspectief en mijn perspectief. Soms komt dat samen. Dan is het geweldig. Hey, zit op de goede weg. Soms ligt het mijlenver uit elkaar. Dan denk ik echt, heer, hoe kunt u dat nou toch toelaten? Wat zit hier nou voor goeds in? Dan zit er in die situatie niks goeds. Maar God gaat het gebruiken tot iets goeds. Hadden we maar geweten. Had Jacob het hier maar geweten. Dan was hij al huppelend op zijn hoge leeftijd die kant op gegaan. Hadden wij het maar geweten welke situaties je soms ook in verzeild raakt. Dat God je beschermt. En dat God echt alles in zijn hand heeft, ook al zien we het niet. Ook voor haar van den Bos. God heeft een hoopvolle toekomst. Zegen en vrede en leven in overvloed. Maar we zien het niet altijd. We denken, waarom moeten we overal doorheen? Waar we doorheen gaan? En toch, God keert alles ten goede. Dat geloof ik zeker. En ik wil afsluiten met een paar uitspraken. Ook van Corrie ten Boom. Ik kan het wel zien waar wij geweest waren. Geloof ziet het onzichtbare. Gelooft het ongelooflijke. En ontvangt het onmogelijke. Geloof is als een radar waarmee je door de mist heen kunt kijken. Het is de werkelijkheid van de dingen die op een afstand liggen en die niet waarneembaar zijn voor het menselijk oog. Anders zou je niet meer hoeven geloven als we alles al zagen. En God kent geen problemen, alleen plannen. En als je haar levensgeschiedenis zo hoort, dan denk je, ja, dit is een vrouw die recht heeft van spreken. En we hebben een boek vol beloftes. En een boek vol wat wijst naar God. En nou is het aan ons. We zijn bedekt in zijn bloed. We zijn beschermd. Hij gaat ons leiden. Maar geloven we het ook? En durven we het ook los te laten? En dat is een vraag die je zelf mag invullen. Dankjewel.